Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... klimaatschade als gevolg van storm en regen... de potentie van zonneparken op zee... en de resourcewende komt nu ook in Nederland op gang. Een paar afleveringen geleden vertelden we... dat de Nederlandse windenergieambitie op de Noordzee... al binnen 4 jaar spaak gaat lopen. Dit is mede het gevolg van een groot tekort aan grondstoffen. En op een heleboel andere plekken gaat de boel ook in het honderd lopen. Zijn er oplossingen? Hoe moeten we daar nationaal en binnen Europa mee aan de slag? In Duitsland en Frankrijk zijn ze al een stuk verder dan wij. Maar gelukkig gaat de Nederlandse resourcewende zich er op 30 en 31 mei over buigen. Met politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Ik hoop dat zoveel mogelijk partijen mee gaan doen... en dit gigantische probleem eindelijk serieus gaan nemen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Yvette, even het nieuws. De schade door extreem weer in Nederland neemt behoorlijk toe... blijkt uit de laatste cijfers.
Nou, inderdaad, Harm. De jaarlijkse klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars is weer uit. En het bedrag kwam in 2022 op 886 miljoen euro.
Ja, tegen de miljard aan, hè?
Nou, bizar. Ongelooflijk groot. En dat is een record sinds het schadebedrag eigenlijk wordt bijgehouden überhaupt. En het gaat hier om schade als gevolg van bijvoorbeeld hagel, bliksem, neerslag, overstromingen, vorst en vooral storm. Want ja, dit laatste weersverschijnsel veroorzaakt de meeste schade. In 2022 kwam die uit op ruim de helft van dat totale bedrag. Dus dat is gigantisch. En wat ik nou wel heel erg mooi vind om te zien... is dat in reactie daarop in toenemende mate verzekeraars... maar ook organisaties als de NS en Rijkswaterstaat... Steeds meer in beeld gaan brengen wat de negatieve kosten zijn van klimaatschade... en daarmee ook de business case eigenlijk helemaal anders eruit laten zien. Ja, want het kost niet niks als we niets doen. En dat was altijd de eerste aannames in onze business case.
Ja, dus niet de schade naar de toekomst. Duwen, maar je weet dat er dingen gaan gebeuren, dus reken er meteen maar mee.
Ja.
Is een goede ontwikkeling.
Ja.
Maar wel schokkend nieuws.
Oh.
Heb je nog een positief bericht?
Nou ja, zeker wel. De laatste tijd maak ik me een beetje zorgen dat bedrijven en instanties roepen dat die 1,5 graad, het klimaatakkoord van Parijs, eigenlijk toch niet meer haalbaar is. En dan zie je dus ook dat de doelstellingen zwakker worden, want is het wel realistisch? En dat doet mij helemaal niet goed, want ik vind of iets wel of niet haalbaar is, de doelstelling moet zijn dat we onder die 1,5 graad gaan blijven. Maar nou luisterde ik een podcast van Jelmer Mommers en in de Rudy en hoe heette ze?
Rudy
en Freddy Show. Ja. Precies, inderdaad. En het werd ik helemaal blij waar Rutger Bregman de analyse uit het laatste IPCC-rapport eigenlijk iets positiever neerzetten, omdat het blijkt dat we met veel positievere scenario's eigenlijk gerekend wordt met veel te hoge kosten voor de omwending naar hernieuwbare energie.
Ja, dus wat jij zegt, in het IPCC-rapport gaan ze ervan uit dat hernieuwbare energie veel duurder is dan het tegenwoordig is.
Ja.
Dus het is makkelijker haalbaar, zou je zeggen.
Ja, wat je nu al zou kunnen zeggen is dat duurzame energie al goedkoper is dan fossiele energie, ook zonder subsidie op dit moment al.
Ja.
Nou, in die scenario's wordt daar dus niet mee gerekend, maar wordt er maar mee gerekend dat nog steeds duurzame energie veel duurder is. Dus dan krijgen de tempo van de kostendaling die onderschat wordt, krijgen de meest pessimistische scenario's, die zeer ondenkbaar zijn, eigenlijk de meeste aandacht. En de positieve scenario's die worden onderbelicht. Dus die zijn eigenlijk positiever dan ze daar gesteld zijn.
Ja.
Nou, en mijn boodschap is natuurlijk niet dat ik hiermee wil zeggen dat de uitdaging minder groot is. Want tot op heden stoten we elk jaar weer meer CO2 uit dan het jaar daarvoor.
Ja.
Maar wat ik hiermee wil zeggen is van mensen, die 1,5 graad is wel haalbaar. En laten we massaal met onze bedrijven in elke keuze die we elke dag maken, op die 1,5 graad onze keuzes maken.
Ja, en minder energie gebruiken is ook goed. En minder grondstof ook.
Yes.
BNR Duurzaam.
Het Nederlandse Oceans of Energy gaat een drijvend zonnepark op zee bouwen met een geschat vermogen van 0,5 megawatt. Over die ontwikkeling, de technologie en de uitdagingen ga ik praten met de directeur van het bedrijf, Allard van Hoeken. Allard, fijn dat je er bent. Zullen we maar eerst even zonnepanelen op zee? Waar heb je dat nou voor nodig?
Nou, dat heb je nodig om heel veel schone energie op te wekken zonder gebruik te maken van heel veel land.
Ja, dat laatste, dat snap ik meteen. Hè, want je ziet al die prachtige weilanden. Voor je het weet, knip er twee keer met je ogen en het ligt weer vol. Dat wil je eigenlijk liever niet. Maar is zee dan een heel logisch alternatief?
Ja, heel logisch. Heel logisch. Want ja, je zegt het, op het land zit het vol. We wonen hier, we werken hier. We hebben ruimte nodig voor recreatie, voor voedselproductie, voor transport. Nou, voor alles en nog wat. En dat geldt overigens voor de helft van de wereldbevolking die in kustgebieden woont.
Ja.
En dat is natuurlijk een enorm, overal hetzelfde probleem. Maar aan de andere kant van de dijk, van de duinen, zullen we maar zeggen. Daar is eigenlijk relatief wel heel veel ruimte beschikbaar.
Ja, dus dan kijk je daar eigenlijk logisch snel overheen.
Ja.
Als je even weer terugkijkt, de andere kant op, zou je zeggen, we hebben miljoenen vierkante meters daken. Daar kan je ook zonnepanelen op leggen. Is dat niet veel handiger? Laten we daar eens beginnen.
Ja, dat zou heel handig zijn, maar we hebben geen miljoenen vierkante meters wel, maar niet kilometers. Dus,
of zij kilometers?
Als je alle daken volgen legt, ja, dan haal je ongeveer 15% van alle energie die we gebruiken per jaar.
Dus dat is helemaal niet voldoende.
Dus dat is niet voldoende als je naar de 100% duurzaam wil gaan.
Nee.
Als je daarentegen 5% van de Nederlandse Noordzee zou gebruiken voor offshore zon, dan heb je 50% van de hele Nederlandse energiebehoefte.
Nou, ga je dat doen op die zee, is jullie plan, in de buurt van offshore windmolens. Dat is vast niet toevallig.
Ja, dat is een hele mooie combinatie. Want je hebt natuurlijk de ruimte tussen de windmolens. Dat is best wel veel. Die windmolens staan zo'n 1,5 kilometer uit elkaar. Dus daartussen heb je letterlijk vierkante kilometers die je kan benutten voor zonne-energie. Je hebt ook de kabels naar land. Die infrastructuur is natuurlijk allemaal helemaal aangelegd.
Ja.
En je kunt daar gewoon meer rendement uithalen. Doordat je dat ook zonne-energie erop zet. Kijk, wind heb je meer in de winter. En zon heb je meer in de zomer. En die twee samen geven dus een meer continuere stroom van energie vanaf zee naar land.
En gemiddeld wordt het dan goedkoper, want de infrastructuur ligt er al.
Ja.
Nou, sluit ik even bij mijn inleiding aan. Stel je krijgt het erdoor en het werkt en jullie zitten al een hele lente, daar hebben we het zo over. Dan gaan we opschalen. Waar halen we de grondstoffen vandaan voor al die panelen en de bevestigingconstructies, het transport, de assemblage, ga zo maar door.
Nou, als we nu kijken, de Nederlandse doelstelling is nu 3 gigawatt 2030 in 2030 neer te leggen. Nou, dat is nog steeds maar een heel klein, een paar procent van alle van de hele zonne-energiesector aan geheel. Dus daar zitten we nog niet aan een grote impact.
Nee, maar zie jij ook die tunnel versmallen, want die grondstof wordt echt een drama.
Ja, maar doordat wij een techniek hebben die juist op het zeewater ligt, dus wij maken gebruik van de zee eigenlijk als dragend oppervlak. Dus wij gaan niet hoog boven de zee bouwen, wat normaal is in de offshore.
Ja.
Wij sturen juist op minimaal gebruik van materiaal. En we hebben nu eigenlijk al, we zitten al vrij minimaal, en dat kan steeds, naar steeds minder kan dat.
Ja.
Ja, waar ik dan ook benieuwd naar ben, Harm en Allard. Wat doet het dan eigenlijk met de levensduur van die zonnepanelen? Want zout water, dat kan echt best wel aantasten. Is dat een probleem? En hoe gaan we om met al die materialen weer nagebruik? Kunnen we dat hoogwaardig weer inzetten?
Nou, om met die laatste te beginnen. Ja, wij gaan voor eigenlijk 100% recyclebaar systeem, wat wij op zee leggen.
Mm-hmm.
Dat doen we al, want we liggen al 4 jaar op zee. Dus we zijn daarmee echt koploper in de hele wereld. En we hebben al platforms teruggehaald. En die hebben we weer gebruikt en omgezet in nieuwe platforms. Dus die 100% recycling van de platforms. Dat
hebben jullie gewoon al bewezen?
Daar zijn we al mee bezig. Ja, dat kunnen we al. Dat doen we al.
En dat gaat ook met relatief weinig toevoeging van nieuwe materials.
Ja, ja.
Inderdaad. En wat is de levensduur van zo'n PV?
25 jaar.
Oké. Okay. Oh, dat is langer dan ik had gedacht.
Ja, ik dacht
veel langer. Ja.
4 jaar.
Ja, ja, precies, daar dacht ik ook aan.
Dat is echt lang.
Oh,
nou, zeg je net, voor de kust van Scheveningen draait al sinds 2019 een proefproject met een paar drijvende zonnepanelen. Daar heb je veel geleerd. Wat kan je zeggen over die technologie? Is dat wezenlijk anders dan bij zonne-energie op land? Of lijkt dat op elkaar?
Nou, van de zonnepanelen hebben we langdurige testen gedaan. Ook zonnepanelen bijvoorbeeld op 10 meter waterdiepte, lange tijd daar te houden. Door verschillende type zonnepanelen op zee te leggen op onze systemen. En we hebben daar dus heel veel ervaring nu. We hebben dus gezien welke er eigenlijk heel goed blijven en welke niet. En
verschillende getest.
Ja, heel veel. Ja, nee, meer dan 20, 30 stuks.
Ja.
Dus daar, degene die daar het beste blijven, die blijven we nu gebruiken. En we zijn natuurlijk alsmaar op zoek naar volgende, naar meer. En wij gebruiken binnen de hele PV-segment nog wel een vrij standaard. Niet helemaal wat op ieder dak ligt, maar binnen de gewone standaardpanelen en de meeste robuuste.
Ja.
Dus en daardoor kunnen we ook grote volumes gewoon kopen van de markt.
Ja, dat scheelt. En niet allemaal uit China, want dan heb je toch...
Nee, dat hoeft niet. En ook hoog rendement. Dus wij kunnen helemaal mee met de rendementontwikkelingen.
Maar dat heb je dan getest. En dan liggen ze op zee. Maar dan hebben we ook wel eens een voorjaarsstormpje of een najaarsstormpje. Hoe lang blijven die dingen liggen?
Neem de maten ook.
Nou, dat hebben we net van die verzekeraars gehoord. Ja. Ja, dus blijft dat allemaal liggen?
Ja, je zei net 2022 veel stormschade was. Nou, in die tijd lagen wij op zee. We hebben enorm veel stormen over ons systeem gehad. Echt enorm veel. Daar hebben we natuurlijk ontzettend veel van geleerd.
Ja, wat en, bijvoorbeeld?
Nou, het eerste jaar vooral de maximale krachten die in zo'n systeem tevoorschijn komen. Mm-hmm. Of geïntroduceerd worden door de zee. Die zijn eigenlijk heel, heel moeilijk te modelleren. Omdat we in de offshore niet zulke grote oppervlakten op zee bedekken. Dus er was geen goede software voor. En ook het testen op schaal, dat hebben we gedaan. Bij allerlei partijen, onder andere het Marin en Deltares. Maar testen op schaal is voor zo'n grote oppervlakte vrij nieuw. Dus wij wilden ook echt de gegevens uit zee halen. Uit de installatie op zee.
Ja.
En het eerste jaar zagen we dus de maximale krachten en de verschijnselen daarvan. Dus we zagen hier en daar wat schade optreden of wat dingetjes. Nou, dat hebben we allemaal verbeterd. En toen ging het 2-3 jaar goed. En na 3 jaar, dat was eigenlijk vorig jaar, zag je eigenlijk de eerste tekenen van vermoeidheidsschade optreden.
Want even voor mij, dan heb je die dingen liggen. Ja. Ik stel me even een weiland met zonnepanelen die dan drijven.
Ja, op zee, ja.
Hoe zit dat aan de grond? Met kabels en betonblokken? Of hoe werkt dat?
Nou, het drijft en het is verankerd. Gewoon met alle ankers helemaal rondom.
En dan gaat die zee daaronder te keer. Op een gegeven moment krijg je enorme klappen natuurlijk.
Ja, en ons systeem volgt dus de golven. Mm-hmm. Dus het is een soort matras wat we op zee hebben gelegd. Dat is wat ik net al zei, een soort waterlelie. Die ligt op zee. Maar we hebben natuurlijk stijve delen nodig. Want die zonnepanelen, wij willen gangbare zonnepanelen gebruiken. Die zijn natuurlijk rigide, die kun je niet opvouwen.
Nee.
Dus we hebben stijve, een soort pontons. En daartussen weer flexibele koppelingen.
En ook kabels die meebewegen en zo.
En de kabels aan de zijkant en de ankerlijnen, dat beweegt allemaal mee. En het systeem zelf volgt dus die zee. En dat is wat ik net zei, na 3 jaar zagen we vermoeidheidsverschijnselen. Dus die hebben we afgelopen half jaar uitgeëngineerd. En al een tijdje ligt het de laatste versie op zee.
Ja.
En dat is eigenlijk de versie die nu voor 25 jaar goed moet blijven. En alles lijkt er ook op.
Ik merk wel dat jij er enorm enthousiast van wordt.
Ja,
dus wij
ook.
Ja. Het lijkt me zo leuk dat je bedenkt iets en dan ga je een beetje klungelen met je Lego-pakket thuis in je badkamer. En dan ineens blijkt het te werken. Dan kan je het verbeteren en misschien wordt het wel wat.
Ja, ja, inderdaad. Dat is wel een beetje de afgelopen 7 jaar.
Maar dan hebben we de Noordzee. En nou, daar kunnen we Nederland misschien een beetje mee gaan bedrijven. Want die windmolens, dat wordt nog een dingetje. Maar kan het overal ter wereld? Want die golf in de Noordzee, dat is toch een relatief bescheiden zeetje.
De Noordzee is een van de ruigste zeeën ter wereld. Er zijn weinig plekken die ruiger zijn dan de Noordzee.
Dat het zo nauw is of zo?
Ja, nou, het is vrij ondiep en je hebt dus de golven die komen binnen, zeker van de Noord-Atlantiek, die komen binnen en de waterdiepte wordt wat ondieper. Maar daardoor krijg je een hele hoge en een steile golf. Dus dat is ontzettend moeilijk juist om daarop te engineeren.
Dus als je daar wil dan?
Als je daar had, if you can make it there, you can make it everywhere. En dat is ons motto.
Oh, wow. Dat staat er ook onder. Wat heerlijk. Dutch solar energy. You can make it here, you can make it.
Ja, en dan de wereld. Nou ja, de helft van de wereldbevolking woont bij de kust. Dus dat is natuurlijk een enorme, enorme markt. En je ziet dat overal in Japan, in Taiwan. Je ziet zoveel plekken langs de kust waar overal diezelfde problematiek is.
Hebben jullie al aanbieding gekregen wereldwijd? Van komt hier ook eens testen?
Continu, wereldwijd. Ja. Je ziet duidelijk dat we een wereldwijde markt hebben. Dus we hebben zelf ook een focus moeten aanbrengen waar we ons de komende jaren op richten.
Ja, ik zit nog een beetje bij te komen van Japan hoor. Want dan denk ik, tsunami's, weg is je zonneparkje.
Nou ja, als je hangt van een voet dichtje bij de kust bent. Want daar die golf van die tsunamis, die zijn natuurlijk, als je op zee bent, heb je dat helemaal niet door.
Valt het wel mee, pas op de kust breekt het natuurlijk los.
Ja, ja.
Zijn er nog technische uitvindingen die je nu stiekem even achterhoudt, waarvan je zegt, daar zou ik nog wel graag een antwoordje op willen?
Nou, in zoverre niet. De echte vraagtekens zijn we wel voorbij. Dat was de tijd toen we voor het eerst naar zee gingen. Dus toen was het wel vanuit de watertesten, de tanktesten, naar de echte werkelijkheid. Gaat er niet echt iets heel raars gebeuren? En die vraagtekens zijn we nu voorbij. Waar we nu op zitten is dat we de hele industrie mee willen krijgen. Dus de zonnepanelenmanufacturers, degene die de kabels...
Moeten die nog meegaan echt? Dus
nou,
die staan toch te trappen?
Er is niks gecertificeerd op dit moment voor het gebruik in zout water.
Ja.
En dat is natuurlijk waar wat nodig is.
Ja.
Dus onze motto was de afgelopen jaren, we moeten bewijzen dat het kan. Want als het nergens ter wereld gebeurt, dan krijg je die fabrikanten ook niet mee.
Nee.
En nu is dat de volgende milestone. Dus het valideren van alle techniek die wij
niks technisch meer, van hier en daar nog een schroefje of een dingetje. Ik denk ook nog bijvoorbeeld aan vogelpoep. He, want als het eenmaal rustig weer is, dan gaan hele meeuwenkolonies die gaan zitten scheiden op jouw zonnepanelenpark.
Ja, dat hangt er vanaf ook hoe groot wij zijn. Dus als wij inderdaad aan de... Kijk, als we dus 50% van de Nederlandse energie willen opwekken, dan heb je het over 300 gigawatt.
Heel veel vogelpoep.
Nou, zoveel vogels zijn er denk ik niet meer. Er zijn niet genoeg vogels.
Ik hoop het wel.
Het gaat ook slecht met de biodiversiteit.
Ja, dus, daar gaan we het zo over hebben. En zoutafzetting, hoe zit het daarmee?
Nou, dat zijn allemaal bijzondere problemen waar we ook vanaf dag 1 op focussen. En wat ons systeem doet, is het zeewater overspoelt het systeem met grote regelmaat. Dus wij zien eigenlijk vooral problemen als het heel lang heel rustig is geweest.
Ja, dan gaat het uitdrogen.
Dan krijg je van alles. Maar zodra er weer wat beweging op zee is, en dat is er dus nogal veel, in ieder geval op de Noordzee, dan zie je dat de vogels sowieso. De vogels die we zien, dat monitoren we heel actief. Die zodra het een beetje begint te schommelen, die gaan weg. Dus die vliegen weg en die blijven er ook niet permanent. En ook het zeewater overspoelt ook de panelen en spoelt het telkens weer schoon.
Ja. En je krijgt toch nog, als er een klein beetje zeewater overheen zit, krijg je toch nog zo'n energie.
Ja, zelfs beter. Zelfs beter. Oh. Ja.
Soms is het leuk, hè?
Ja.
Heb ik toch nog een ding, want van de techniek schakel ik organisch door naar de natuur. Ja. Je bedekt wel hele stukken zee. Dus dat geeft schaduw en het geeft donkerte. En is dat wel goed voor alles wat daaronder groeit en bloeit en het bodemgedoe en noem maar op?
Ja, het is alleen een heel klein stukje zee uiteindelijk. Want ik had het dan net over 5%. Nou, ik denk dat we niet meer dan 1-2% gaan komen. En dat je dan dus al zo'n 200 gigawatt heb je dan ongeveer.
Ja.
Nou, dat is uiteindelijk. En dan hebben we het over de Nederlandse Noordzee. Er zit niet echt een harde muur in het water. Dus het is gewoon open zee met alle andere Noordzeeën van Engeland en van Noorwegen.
Denemarken, noem maar
op. Die zee die beweegt ook. Dat zeewater stroomt er de hele tijd onderdoor. Dus daar wel de allereerste studies die we daar naar hebben gedaan, die zeiden dat als je onder de 20% bedekking blijft van een heel stuk zee, dan heb je eigenlijk geen impact. En we hebben het dus nu maximaal over 1-2%. Dus de impact.
Het water stroomt wel en de schaduwwerking op de bodem is niet zo erg.
Ja, dus
maar
de verwachtingen
zijn. Waarom gaan we niet komen tot die 5%?
Oh ja,
dat noem je even tussen
waarom niet hoger?
Door?
Nou, ja, dan heb je al 50% van alle energie die we nodig hebben.
Ja?
En windenergie doet ook nog zo'n rond de 30%. Dus kijk,
je denkt dat we niet meer nodig hebben.
Je hebt niet meer als Nederland heb je niet meer nodig dan 100%.
We voelen hier ineens een luxe probleem ontstaan.
Ja, ja.
We kunnen altijd Allard bellen. We hebben toch nog wat nodig, Allard. Dan bellen we even.
Doen we nog een promieltje erbij.
Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De Nederlandse regering ziet toekomst in zonneparken op zee. Tot 2030 wordt 45 miljoen uitgetrokken om dit op veel grotere schaal mogelijk te maken. Arnold Hoek is de directeur van Oceans of Energy, dat voor de kust van Scheveningen een proefopstelling heeft op dit moment. En Yvonne Watson is ons groene geweten. Volgens mij ging dat gesprek nog heel lekker door onder onze intermezzo. Hè? Maar zullen we door op de hoofdlijn? Wat vind jij van de ambitie van dit kabinet, Allard?
Ja,
zit
het
op de goede weg?
Geweldig. Allard is goed, maar Van Hoeken is de achternaam.
Zeg ik dat niet?
Bijna.
Oh.
Fantastisch. Dit kabinet heeft echt iets laten zien wat heel bijzonder is. Wereldwijd is de eerste regering die echt een target heeft voor zon op zee.
Mm.
Dus daar kunnen we echt ontzettend trots op zijn.
Maar je hoort dat alle innovatie in ontwikkelfondsen en zo wordt teruggesnoeid. Nu ook deze week, de Raad van State zei tegen het kabinet, al die kosten voor de toekomst, dat wordt toch een schraler verhaal wat er aan subsidies te halen is. Zien jullie de weg vrij om vrijelijk gewoon door te ontwikkelen met alles wat we nodig hebben?
Ja, eigenlijk altijd al. Vanaf dag 1 hebben we gedacht, dit is zo'n ongelooflijk. Hier zit zoveel muziek en voor zoveel partijen, voor alle mensen. Dus de helft van de mensen die bij de zee woont, die is gewoon energie willen, maar ook voor de natuur. Dus daar hebben jullie straks misschien wel vragen over. Maar wij zijn juist ook vanaf dag 1 heel erg bezig met bouwen samen met de natuur.
Ja, ik vind die windmolens, die vermoorden toch nog een hoop vogels. Het schijnt dan weer een fractie te zijn, maar ik vind eigenlijk elke vogel te veel. Dus dit klinkt alweer een stuk milieuvriendelijker.
Ja.
Dus dat is goed. Nou is het doel van jullie 3 gigawatt in 2030. Dan kan je ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Dat is al mooi. Maar die ambitie is vele malen groter dan de concrete plannen die nu op tafel liggen. Hoe ga je in die 6,5-7 jaar dat gat opvullen? Lukt dat?
Ja, door hard te blijven doen wat we doen. Steeds meer naar zee brengen, meer ervaring op te doen. Het product steeds beter te maken. Nou, we zijn al rond we zijn tegen de 90% van de technische volwassenheid nu. Het schaalt uiteindelijk heel snel. Net als zon op het land zul je zien dat zon op zee ook veel sneller schaalt.
Mm-hmm.
Ik denk zeker sneller dan ook offshore wind. Maar misschien zelfs dan zon op land. Omdat je op zee is alles hetzelfde. Kijk, op land heb je natuurlijk toch een weilandje en een bruggetje. En er moet overal wel iets speciaals omheen gedaan worden.
En je wil het ook lang niet overal. Hè?
Ik vind dat
het veel slimmer moet. Ik vind die muren langs de snelweg waar ineens zonnepanelen op zitten. Denk, fantastische plek. Ziet er mooier uit. Maar hele weilanden tussen de coulissen. Denk ik,
zo zonde.
Ik weet het niet. En die grond hebben we ook voor andere dingen nodig. Dus,
zou dit ook iets kunnen zijn voor coöperatieven? Dat je gewoon met je wijk zegt, we kopen gewoon een heel stuk op zee. En dat leggen we voor. gevoel.
Ja, ja, dat zou ik wel mooi vinden. Dan moest je nog wel postcode op zee, geloof ik, vinden.
Ja, die aansluit. Precies.
Oh, leuk.
Nee, maar zeker, ja.
En dan kunnen we ook woorden schrijven, hè, met die zonnepanelen. Zeggen we, Venlo says hi.
Klopt.
En dat, ja. Ja, dit geheel tezijde. 45 miljoen euro zitten in het potje wat je nu gaat besteden. Wat ga je doen nu eerst?
Het is nog helemaal onbekend waar het precies aan besteed gaat worden. Wij zouden het heel goed vinden als het besteed wordt onder andere aan ecologisch onderzoek. Steeds verder vooruitkijken naar grote schaal.
Geen stomme verrassingen krijgen.
Wat ik al zei, daar doen we dus al echt heel veel in. En wat er telkens weer uit de conclusies zijn, voorlopig, hè, want we blijven dit monitoren, maar is dat we eigenlijk aan negatieve impact vrijwel niks te betekenen hebben. Maar dat er in tegenstelling daarvan wel heel veel positieve kansen worden geboden aan de natuur.
Behalve voor de vissers, want die moeten steeds verder om.
Het is zo weinig dat valt ook mee. Maar zelfs voor de vissers is er een groot voordeel. Want onder die zonnepanelen vinden de vissen bescherming. En je hebt dus kans dat hele grote kraankamers worden en dat de visstand in de hele Noordzee omhoog gaat dankzij de offshore zonnevelden.
Wauw.
Ja, prachtig. Ja, waar ik ook nog wel benieuwd naar was, in 2017 is het Nationaal Consortium Zon op Water opgericht. Dat is een PBS-constructie, publiek-private samenwerkingsconstructie. 50 partijen aangesloten, Rijkswaterstaat. En ik ben benieuwd, is dan zo'n pot van 45 miljoen euro, is dat daar ook uit voortgekomen? En wat dat voor jullie nu allemaal mogelijk maakt? Of zijn jullie daar ook mee in samenwerking, mee verbonden?
Nou, we zijn er zeker mee in samenwerking. En vanuit dat Nationale Consortium Zon op Water, wat eigenlijk binnenwater was, is sinds kort dus ook het platform Offshore Solar opgericht. Ja. En er zijn nog iets minder partijen zitten daarin.
Lijkt mij goed, ja.
Zijn jullie vlaggendrager daar?
Ja, met een paar anderen, maar ja. Inderdaad. Ja, ja. Ja, ja.
Oh, leuk.
Is dat helpvol? Kan je op deze manier echt een sterker consortium vormen als ook publiek-privaat bij elkaar komt?
Ja, ik vind het natuurlijk heel erg helpvol. Ja. Je kan gewoon overleggen over bepaalde dingen. En we zijn nog maar net begonnen, hoor. Dus, dat werkt zeker. En ik vind het is ook gezond tegenover de overheid om met een groepje te komen.
Ja, ja. Maar, zeker tegenover het Noord-Nederlandse bedrijf SolarDuck, jou wel bekend, want die gaan maar liefst 5 megawatt vermogen bouwen. Is dat concurrentie of werkt dat samen? Hoe moet ik dat zien?
Nee, ik had eigenlijk nog nooit van ze gehoord. Ik moet ze even opzoeken.
Bij deze? Gaan we straks overal voor de kust drijvende
parken
zien. Die
markt is zo groot,
denk je? Ja,
je weet niet wie er alle spelers zijn.
Dat bijt elkaar niet, maar is dat wat om even
te bellen? Nee, ik heb wel eens van zo gehoord.
Gelukkig, ja. Maar...
Nee, dat is dus mooi dat er een tweede partij is, ja. die ook die ook wat geluid maakt en die ook zegt naar zee te gaan.
Ja, ik denk dat wij heel goed contact moeten blijven houden, Allard. Want dit klinkt als een bijzonder hoopvolle ontwikkeling. En dan maar hopen dat die grondstoffen er zijn en dat jullie gewoon gestaag door kunnen bouwen.
Ja. Inderdaad. Nou, dat hoop ik ook.
Ja. Allard van Hoeken, Oceans of Energy. Dank voor dit gesprek en heel veel succes met de verdere uitrol. En misschien ook dat je dan een klein bruggetje is, dat je soms gewoon naar Engeland kan lopen op een gegeven moment.
Ja. Oh, wow, de Solar Bridge.
Ja. Yvette, wat ga jij onthouden van het gesprek? Wat neem jij mee naar de avond? Dus?
Nou, ik vind het heel gaaf om te horen de ontwikkelingen die er zijn en dat het mogelijk gaat worden, of dat het eigenlijk al mogelijk is. 25 jaar zonnepanelen op zee. Ik denk dat dat echt een oplossing gaat bieden. En uiteindelijk dat er energie ten overvloede is. Er komt zoveel zon op aarde en jij bent het aan het vastgrijpen. Dat is heel mooi.
Ja, en mijn hele team. Hè. We hebben een team van ontzettend enthousiaste, hele goede mensen met wie we het allemaal samen doen. Dus,
ja, wij gaan heel erg goed volgen hoe jullie een nieuw offshore zonnepark buiten de Hollandse kust, zo een beetje 20 kilometer uit IJmuiden, gaan bouwen. Daar kom vertellen als het af is, zou ik zeggen. En ik ga onthouden, dat vond ik eigenlijk je mooiste opmerking, dat we kunnen het allemaal doen en het lijkt schadevrij, maar jullie gaan wel heel erg goed monitoren en blijven onderzoeken wat het gaat doen. Want we hebben niks aan, beter ten halve gedwaald dan een hele gekeerd. En laten we hopen dat we gewoon heel hard door kunnen. Want ik heb nu al afgelopen jaar heel veel goede dingen gehoord en dan blijkt het er allemaal niet te kunnen. Dit klinkt heel goed en blijft dat zo goed mogelijk onderzoeken. Laatste wijze woorden, Yvette.
Oh, wauw, geen idee. Share the sun.
Share the sun. Dankjewel, Yvette Watson. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.